voordat u het even kwijt bent, wie is die man die nu vooraan staat? Want ik kom hier met enige regelmaat, tot nu toe 1 keer per jaar. Dus het kan zijn dat u mijn gezicht niet meer zo goed kent. Ik ben Ronald Lammers, getrouwd met Jetty. Ik woon in Oorlo, vlak bij Vendraai. Ik heb 2 zonen van 30 en 28 die wonen. En ze hebben allebei een vriendin en ze wonen in Nijmegen. En ik sta in het dagelijks leven voor de klas als docent levensbeschouwing in de grote stad Eindhoven, waar heel veel gebeurt en waar ook op school heel veel gebeurt. En dat doe ik met ontzettend veel plezier. Maar dat doe ik sinds 2016, want daarvoor ben ik jarenlang voorganger geweest van een evangelische gemeente in Vendraai. Nou, dan bent u gelijk een beetje bijgepraat. Ik mag regelmatig voorgaan en zo ook bij jullie vandaag. En wat is het thema? U ziet het al achter u, of tenminste u ziet het voor u, ik achter u en hierop. Wees niet bang voor donkere wolken. Dat vond ik gewoon mooi om even te laten zien dat er ook donkere wolken kunnen zijn. Dus die gaan ook lekker de hele tijd op de achtergrond mee. Want die donkere wolken zijn er ook. Want wat gaat er in de komende tijd gebeuren? De komende jaren. En het kan ons best wel wat schrik aanjagen. Maar in dit alles hebben wij een heel stevig verhaal nodig. En daarom wil ik beginnen met het lezen van een nieuw verhaal. We hebben een nieuw verhaal nodig. In een wereld die lijdt onder het virus van angst, hebben wij een medicijn nodig dat de angst verdrijft. Een verhaal waarin de liefde dit medicijn is. Een nieuw verhaal waarin de zwakken sterk zijn, de zieken gezond en de armen een rijkdom ervaren waar de rijken nu naar verlangen. Een nieuw verhaal waarin we elkaar vertrouwen, de achterdocht niet groeit, we met elkaar werken en egoïsme geen kans krijgt en we elkaar nodig hebben omdat we zonder elkaar niet kunnen functioneren. Een nieuw verhaal waarin dictators, narcistische leiders en democratisch gekozen presidenten en premiers niet regeren, omdat de wereld wordt geleid door een leider die zo goed is dat het kwaad verdwijnt. Een nieuw verhaal waarin alle mensen deugen, alle mensen elkaar lief hebben, alle mensen gelijk zijn en alle mensen zorg voor elkaar hebben en voor de natuur, ja, voor alles wat leeft. En zal dit nieuwe verhaal ooit worden verteld? Zal het nieuwe verhaal alle andere verhalen ooit doen verdwijnen? Wie gaat dit verhaal schrijven? En wie gaat het dan lezen? Of is het al geschreven? En gaat het erom dat het ontdekt moet worden? Als de waarheid voor hen die waarheid zoeken? Een nieuw verhaal. Dat het virus van angst verdrijft. Want we zijn met z'n allen een beetje bang. Nou, misschien zegt u als u dit zo hoort, nou, dat valt wel mee in mijn leven hoor. Ik ben niet zo bang. Maar ik sta voor de klas en als ik dan een paar weken geleden zo vraagde aan de kinderen van wie van jullie is wel eens somber? Dat was mijn eigen brugklas, ik ben mentor van die brugklas, dus dan heb je af en toe gesprekjes. En dan wil je ze ook af en toe wat bijbrengen van wat er allemaal om hen heen gebeurt. Ze keken mij een beetje glazig aan, want ze bleken het woord somber niet zo te kennen. Dat is blijkbaar een oud woord geworden. Dus dacht ik, welk woord moet ik dan kiezen? Wie van jullie is dan depri? Maar dat is ook jaren 80. Wie van jullie, en toen dacht ik, weet je wat, wie van jullie is bang voor oorlog? Nou, toen gingen alle handen omhoog. En dat zegt wel wat natuurlijk, hè. In mijn tijd moest ik met mijn vader altijd om 8 uur naar het journaal kijken. Dat hoorde gewoon bij het gezinsgebeuren, dus moest je meekijken. Vond ik meestal het saaiste moment van de avond, journaal kijken. Maar vandaag aan de dag wordt dat journaal niet altijd meer gezien door kinderen. En toch krijgen ze op een allerlei manieren het nieuws wel mee, via hun sociale media. En ze zijn bang. En waarvoor zijn ze dan bang? Nou, in mijn klas dus, voor oorlog. Want ze horen natuurlijk ook van oorlogen en geruchten van oorlogen. Het gaat ook aan hen niet voorbij. Maar er zijn eigenlijk 2 dingen die hen bezighouden. Niet alleen oorlog, Ook klimaatverandering. Blijft deze aarde nog wel bestaan? En hoe gaat het dan verder? Maken we er met z'n allen niet een zooitje van? Ik had dit gesprek ook met mijn kinderen aan tafel, enige tijd na dit gesprek met mijn klas. Toen vroeg ik ook aan mijn kinderen, hoe is het met jullie? Zijn jullie somber over de toekomst? Mijn kinderen leven niet echt met God. En toen zeiden ze, ja pap, we zijn heel erg somber. Zij konden het woord nog wel. Maar hebben jullie dan geen hoop? Nee, zei mijn jongste. Je hebt geen hoop? En ik moet eerlijk zeggen dat op dat moment ik een beetje vol schoot. Ik zeg, jongens, geen hoop hebben, hoe leef je dan? Ach ja, zei de jongste, de wereld gaat toch naar kapot. we moeten er maar het beste van maken, hè? Ja, en dan een beetje goed zijn voor de mensen om ons heen. En zorgen dat we ons eigen ding in ieder geval trouw doen. Dacht ik, nou, ik heb nog iets mee kunnen geven. Trouw zijn in de dingen die je doet. Maar ook zij waren somber over de toekomst. En vooral over het klimaat. Je moet weten, ze wonen in Nijmegen en dat is één groot linksbolwerk. Dus het klimaat daar is nog wel iets wat vaak te sprake komt. Maar 70% van de jongeren in een onderzoek blijkt inderdaad bang of zich zorgen maken, dat de jongeren zich zorgen maken om klimaatverandering. En angst en verdriet wordt bij die jongeren ook genoemd als de meest voorkomende gevoelens. Sommigen liggen er zelfs wakker van. Ja, natuurlijk ook van oorlog. Ja, dat hoor je steeds vaker. Je ziet het ook vaker. Natuurlijk, waarom zijn we er zo mee bezig? Omdat we het zo vaak zien. Omdat we er zoveel over horen. Maar wat we horen is slechts 5% van al het nieuws wat er eigenlijk in de wereld is. Maar dat zien we dan. Is er ook nog ergens ander nieuws te vinden? Wat heb ik gedaan met die kinderen? Ik heb hun een filmpje laten zien van een bekende persoon. Op dit moment is hij secretaris, geloof ik, of nee, van de NAVO. Hoe is dat? Voorzitter, geloof ik, hè? Voorzitter is hij. En hij zei dit.
We are not at war. But we are certainly not at peace either.
Want de dreigingen die op ons afkomen zijn ontzettend groot.
You gotta pay up.
Dus je hoeft niet bang te zijn dat er in één keer een derde wereldoorlog zou zijn.
It is time to shift to a wartime mindset.
Oké, heftig. Ik kan me best voorstellen dat je schrikt van dit soort uitspraken. En dat je je afvraagt waarom Rutte en andere politici dit zeggen. Nou, Rutte die doet zijn uitspraken als baas van de NAVO.
De NAVO is een groep van 32 landen die samen afspraken hebben gemaakt over vrede en veiligheid. Ook Nederland is lid van de NAVO. Ze hebben met elkaar afgesproken dat als één land wordt aangevallen, andere landen komen helpen. Ze beschermen elkaar dus.
Bij ons online stelden jullie ook veel vragen over de uitspraken van Rutte.
Hoi, zouden jullie een video kunnen maken over de speech van Mark Rutte?
Waarom zegt hij dit?
Er komt niet meteen oorlog, maar het is volgens Rutte wel goed om overal op voorbereid te zijn.
Om de vragen te beantwoorden spreken we met Bob Deen. Hij is oorlogsdeskundige en weet ook veel over de NAVO.
Rutte vindt het heel belangrijk dat landen dit serieus nemen. Want in Amerika is Donald Trump verkozen tot president. En die zal van Europa vragen om meer te doen aan de eigen verdediging. En ik denk dat meneer Rutte bang is dat Europa dat niet genoeg doet.
We can do it again.
Maar volgens Bob zijn de uitspraken van Rutte wel heftig. Volgens hem had het niet zo gehoeven.
Ik vond het wel een hele sterke speech van Rutte. Het is niet zo alsof de oorlog morgen kan gaan uitbreken en Russische tanks Nederland binnenrollen. Maar de kans dat er wat gebeurt, bijvoorbeeld dat de stroom uitvalt of dat we aangevallen worden via hackers in onze computers, ja, die is wel best wel groot. En ook daar moet je je op voorbereiden.
Meer mensen zeggen dus dat het goed is om voorbereid te zijn. Op oorlog, maar bijvoorbeeld ook op natuurrampen. Een aantal tips die deskundigen geven zijn: maak een pakket met handige spullen, zoals water, een radio en een zaklamp. En ook is het handig om altijd wat cashgeld in huis te hebben.
Nou, het is best verstandig om een paar kaarsen in huis te hebben, veel batterijen, water, zodat je een tijdje het kan volhouden als de stroom uitvalt of als je pinpas het een tijdje niet doet. Maar het is nu ook weer niet nodig om voor 3 maanden blikken knakworst in huis te halen of heel veel wc-papier bijvoorbeeld.
Nou, dat was mijn preek van vanmorgen. Je weet wat te doen staat nu. Zorg dat je een noodpakket in huis hebt. Ik sprak laatst over dit thema met een groep studenten op een themaavond van Ichtus in Nijmegen. En toen vroeg ik gewoon aan de studenten van, wie van jullie heeft een noodpakket thuis? Bijna allemaal. Nou, daar keek ik toch echt van op. Ik zeg, en waar bestaat dat noodpakket dan uit? Dat was vooral kerstgeld en wat blikvoer. Ja, dan hadden ze tenminste wat te eten. Maar niet voor 3 maanden, nee. Geen blikken knakworst voor 3 maanden. Weet je, dit zijn de antwoorden die dan worden gegeven. Ik moet zeggen, na deze uitleg waren de kinderen niet echt veel geruster. Want ja, komt er dan toch een oorlog of een vorm van? Nou, thema van vandaag is, wees niet bang. Maar waarom dan niet? Waarom hoeven we niet bang te zijn voor de dreiging die er is? De dreiging van donkere wolken, van oorlogen en dergelijke. Waarom toch niet? Nou, ik heb 4 tekstgedeelten die we met elkaar gaan lezen. En die 4 tekstgedeelten geven ook 4 principes weer. 4 gedachten weer, 4 bouwstenen weer, waarop je je geloof mag bouwen om je angst die je kan hebben voor de toekomst om te kunnen zetten in vertrouwen. Want die tekst gaan we aan het eind ook nog lezen. In de liefde is geen vrees. De volmaakte liefde drijft de vrees uit. Maar waar moet je dat dan op baseren? We hebben een paar bouwstenen nodig. En het eerste bouwsteen komt uit het kerstevangelie. En daar heb ik er trouwens 2 van gevonden. Gelijk aan het begin van het Nieuwe Testament zien we een paar keer vermeld dat wij niet bang hoeven te zijn. Wij, in de eerste plaats Maria en later de herders. Maar er wordt gesproken over de woorden, wees maar niet bang. We beginnen met Maria. Lucas 1. Ik heb het gekozen uit een eenvoudige vertaling, zodat direct even op dit moment die boodschap binnenkomt. Ik zou zo zeggen van pak uw eigen vertaling erbij. En u ziet dat het nog meer kan zeggen. Maar hier staat in Lucas 1, toen zei de engel tot Maria, je hoeft niet bang te zijn, Maria. Want God heeft je uitgekozen voor iets moois. En wat is het dan? Je zult zwanger worden en een zoon krijgen. Je moet hem Jezus noemen. Jezus zal heel belangrijk zijn. Hij zal zoon van de Allerhoogste God genoemd worden. En God de Heer zal hem koning maken, net zoals zijn voorvader David dat was. En Jezus zal voor altijd koning van Israël zijn. Aan zijn macht komt geen einde. Had Maria een reden om bang te zijn? Ja, wel degelijk, want je krijgt niet elke dag een engel op bezoek. Daar schrik je best wel even van, dus het moest wel even gezegd worden. Wees maar niet bang, Maria. Maar direct daarna die geruststellende woorden, die hoopvolle woorden, God heeft iets uitgekozen voor iets moois. Dat is trouwens niet alleen voor Maria, hè? God heeft ons ook uitverkoren voor iets moois. Voor het allermooiste. En hij verbindt dat uitgekozen zijn aan de Zoon, aan de Heer Jezus. En hoe wordt hij genoemd hier en hoe moest hij worden genoemd? Zoon van de Allerhoogste God. Met daarbij de belofte dat deze Zoon van de Allerhoogste God koning zal worden over heel Israël, maar uiteindelijk ook over heel de wereld. Prachtige profetie gelijk bij de aankondiging van Jezus' geboorte. En weet je wat zo bijzonder is? Als hij de zoon is van de Allerhoogste God, dan is er ook niks hoger dan dat. Dus waar je door ook bang bent, er is altijd een Allerhoogste God en er is geen macht hoger dan die Allerhoogste God. Er is geen macht die ons kan vloeren, die de wereld kapot kan maken. Want er is een Allerhoogste God en die zal gaan regeren. Op dit moment een regering in verborgenheid, zoals we dat dan mooi zeggen. En wat bedoel ik daarmee? Nu, geen zichtbare regering, want de macht is tijdelijk in handen gegeven, zoals Paulus dat zegt, aan de God van deze eeuw. Maar totdat Jezus daadwerkelijk koning zal worden, te beginnen in het land Israël, en voor het land en voor het volk Israël. En dan zich koningschap gaan zich uitbreiden over de hele wereld. En aan die macht komt geen einde. Nou, dat is een hele mooie geruststelling om zo eventjes na te denken over waarom niet bang zijn. We hebben een allerhoogste God. Tweede, want de engel verscheen niet alleen aan Maria, ook aan de herders op het veld. En u zult trouwens ook ontdekken, als u dat voor uzelf even zoekt, dat ook aan Jozef is verschenen, met ook die woorden, wees maar niet bang. Maar hier pak ik een stukje uit Lucas 2 voor de herders, waar staat, die nacht waren er herders in de buurt van Bethlehem en ze pasten buiten op hun schapen. Opeens stond er een engel tussen de herders en het licht van God straalde om hen heen. Ik zou me doodschrikken als ik daar zo'n herder was op het veld. En dat gebeurde daar ook niet, dat ze letterlijk doodschrokken, maar zij schrokken wel. Dat zag de engel natuurlijk ook, dus meteen de opmerking, wees maar niet bang. De engel zei, jullie hoeven niet bang te zijn, want, en dat is dus de allerbeste reden, ik breng jullie goed nieuws. En dat goede nieuws houdt in dat het hele volk daar blij mee zal zijn, want vandaag is jullie redder, jullie zaligmaker geboren, Christus de Heer. Hij is geboren in Bethlehem, de stad van David. Tweede bouwsteen. Er is een redder. Er is een zaligmaker. De zaligmaker. En hij verlost. Hij maakt vrij. Je hoeft niet gebonden te zitten aan je angsten, aan je bang zijn. Want je hebt een verlosser die je van binnen zo vrij maakt dat je onbevreesd met hem om mag gaan. Dat je nooit meer bang hoeft te zijn. Als bouwsteen, hè? Ik ga niet ontkennen dat we toch wel eens bang kunnen zijn. Maar hier wordt gezegd, jullie hoeven niet bang te zijn. Je hebt een reden. Dat grote nieuws. De zaligmaker is gekomen. De redder. De heelmaker. De heiland. En je kunt hem ook nog vinden ook. Hoe dan? Op school heb ik altijd rond kerstfeest, dan doe ik dat altijd, de kerstquiz. En dan zeg ik altijd, de echte kerstquiz. Hoezo echt? Ik zeg, ga jullie door middel van de quiz duidelijk maken wat het echte kerstverhaal is. Hoe dan? Vragen ze dan. Ik zeg, nou, jullie krijgen 2 bijbelgedeeltes mee, naar huis. En die mogen jullie thuis bestuderen. En dan ga ik 25 vragen over stellen. En wie wint, krijgt een McDonald's-bon. Nou, toen wilden ze ineens wel. Dat is dan het kerstfeest bij ons op school. Dan mag je dan helemaal zelf invullen als docent. Nou, op deze manier doe ik het. En toen vroeg ik ook, hoe hebben de herders het kindje Jezus gevonden? A, er kwam een lichtstraal uit de hemel, die scheen precies op het stalletje. B, Google Maps. C, de engel had precies verteld waar die geboren wordt, in welke straat, in welk huis. En D, ze ging op goed geluk naar Bethlehem, want dat was de enige informatie die ze hadden. Weet u wat de meeste antwoorden waren? De lichtstraal op het stalletje. Want dat kenden ze van de liederen. Nou, het laatste antwoord is, je moet gewoon naar Bethlehem gaan en dan zie je het wel. En toen kwamen ze ook in Bethlehem aan en vonden ook de redder. Prachtig om dan de redder te hebben gevonden. En waarschijnlijk was dat niet in december, maar even voor de insiders. Waarschijnlijk rond het Loofhuttenfeest, oktober. U mag daar zelf over nadenken wat u wilt, maar het was in ieder geval niet december, want dan waren de herders niet op het veld, het was veel te koud, dat ging toen niet. En er was ook geen sneeuw, ja, behalve op de toppen van bepaalde eeuwigdurende bergen daar, eeuwigdurende sneeuw dan. Goed, tweede principe, de zaligmaker is geboren. Derde, komt uit het Oude Testament, met een ander Jozef, een ander verhaal, jaren daarvoor. Uit Genesis 50. De broers van Jozef werden bang. Nu hun vader er niet meer was. En u kent het misschien het verhaal, hè? Jozef verraden door zijn broers en uiteindelijk opgeklommen tot onderkoning onder farao in Egypte. Hij die was verworpen, werd de een na hoogste. En moest zorgen voor voedsel voor de hele wereld in die tijd om hem heen. Daar was hij verantwoordelijk voor. En toen er hongersnood was in Canaan, gingen zijn broers voedsel halen in Egypte. En werden weer geconfronteerd met Jozef. Dat heeft al plaatsgevonden. Maar toen vader Jacob stierf, werden de broers toch weer bang. Ja, nu zal hij waarschijnlijk wel wraak gaan nemen. Nu vader Jacob er niet meer is. Nu. De broers van Jozef werden bang nu hun vader er niet meer was. Ze zeiden, Jozef heeft misschien nog kwaad op ons. Hij zal ons misschien straffen omdat we hem zo slecht behandeld hebben. Daarom stuurden ze dit bericht naar Jozef. We moeten van onze vader vragen of hij ons wil vergeven. Zou hij dat werkelijk gezegd hebben of hun vader nu even gebruiken daarvoor? Zou kunnen. Dat heeft hij voor zijn dood gezegd. We hebben je erg slecht behandeld, maar onze vader wil dat je ons vergeeft. Je kunt hem, onze vader, toch niet tegenspreken dan, hè? Want ook wij dienen de God van onze vader. Toen Jozef dat hoorde, moest hij huilen. Prachtig, zo'n ontknoping van het verhaal, hè? Daarna gingen de broers zelf naar Jozef toe. Ze knielden voor hem en zeiden, we zullen je slaven worden. Maar Jozef zei, waarom zijn jullie zo bang? Ik ben God niet, jullie hebben mij heel slecht behandeld, maar God heeft het goed gemaakt. Hij heeft ervoor gezorgd dat een heel volk kon blijven leven. Wees maar niet bang. Ik zal voor jullie en jullie kinderen zorgen. Zo stelde hij hen gerust met vriendelijke woorden. En daar ligt een derde bouwsteen. De bouwsteen is, het lijkt allemaal neerwaarts te gaan, maar bij God gaan de dingen opwaarts, richting zijn toekomst. En alles wat er nu gebeurt, gaat niet buiten God om. Sterker nog, hij gebruikt werkelijk de dingen die in de wereld gebeuren, om uiteindelijk het goede te laten voortkomen uit het allerslechtste. Maar ga mij niet vragen hoe dat dan precies werkt. We weten niet gewoon hoe God precies werkt. Maar het principe is helder. Jozef werd verraden. Het kon niet somberder voor hem worden. Het kon niet erger voor hem worden. In de kuil had alleen nog maar, dat weet ik nog uit de zondagsschoolverhalen, kon alleen maar naar boven kijken. Maar uiteindelijk heeft God juist Jozef gebruikt om een heel volk in leven te laten. Dat hele volk waar God zijn plan mee had, kon blijven leven. Dus wees niet bang. Wat er ook in deze wereld gebeurt, God weet ervan en hij werkt aan zijn doelstellingen. Dan kun je inderdaad gerust zijn. Net als de broers van Jozef. En tenslotte nog vierde bouwsteen uit het verhaal van Elisa. En het moment dat het volk Israël weer belaagd werd door vijanden. En dan staat er in het eerste vers van 2 Koningen 6, de koning van Aram, Syrië, andere vertalingen, voerde weer oorlog tegen Israël. Dat is de achtergrond van dat vierde verhaal. Toen de koning hoorde dat Elisa in de stad dood dan was, stuurde hij een grote groep soldaten daarheen, met paarden en wagens, en omsingelde de stad. Volgende ochtend stond de knecht van Elisa vroeg op en ging naar buiten. En zag. Dat wat je dus voor ogen ziet, hè? Letterlijk met de ogen. Hij zag. En wat hij zag, dat beviel hem niet. Daar werd hij bang van. Hij riep, meester, wat moeten wij doen? Hij zag dat hele leger om de stad heen en dacht, help, wat gaat er nu gebeuren? Meester, wat moeten we doen? En Elisa antwoordde, wees maar niet bang. Prachtig uitdrukken die daarna komt, hè? Want zij die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. Maar je moet het wel zien. Je hebt geloof nodig om een andere werkelijkheid te zien. Gods werkelijkheid. En Elisa bad dat de knecht het mocht zien. En hij bad, Heer, laat mijn knecht zien hoe groot ons leger is. Toen zorgde de Heer voor dat de knecht kon zien wat Elisa bedoelde. En er was een veel groter leger van God, die uiteindelijk ook zoals de bescherming bood die nodig was. Maar hij moest het wel zien. En God opende de ogen. Hoe zit het met ons? Wij moeten ook zien. Er is een werkelijkheid achter de werkelijkheid. En ik laat zo meteen een plaatje zien, wat tot een van mijn favoriete plaatjes hoort. En dat is zo'n beetje mijn logo geworden. Mag je best zeggen, denk ik, van er is een werkelijkheid achter de werkelijkheid, maar je moet er wel een beetje achter kunnen kijken. Gods werkelijkheid kunnen we niet met de beide ogen zien, alleen met de ogen van geloof. Ik ga er zo meteen nog wat meer over zeggen, maar even herhalingen. 4 redenen waarom we niet bang hoeven te zijn. 4 bouwstenen. De eerste plaats, er is geen macht hoger dan de Allerhoogste. Dat is God. Dus wie zou in staat zijn iets aan die macht te doen? Er is wel het kwaad. Het kwaad huist ook in mensen. Het wordt ook zichtbaar in mensen. Maar er is geen macht en kracht hoger dan de Allerhoogste. En die wint ook nog. Op het eind. 2. De zaligmaker, verlosser en heelmaker, heiland, is gekomen en die heelt. Wat er ook kapot gaat, er komt heling. En dat ligt in de handen van de verlosser, de Heer Jezus Christus. God maakt eens alles goed. Al lijkt alles duister, God herstelt. Er is een mooi lied dat Sela zingt: als alles duister is, ontsteekt dan een licht. Maar dat licht is al ontstoken. Dat licht is Christus, het licht voor de wereld, het licht voor ons leven. En het herstelt. En 4, God laat een andere werkelijkheid zien, want hij is meer dan wat wij voor ogen hebben. Dan denk je, ja, nou, dat is simpel. Ik hoef nooit meer bang te zijn. 4 heldere bouwstenen, vanaf vandaag ben ik niet meer bang. Misschien een beetje ongerust, maar niet meer bang. Je hebt een kinderlijk geloof nodig bijna, om dat ook inderdaad zo te kunnen zeggen. Dus even een pauzemomentje en we laten de kinderen gewoon zeggen dat we niet bang hoeven te zijn. Als je mee wil zingen, mag het ook best even. Ik heb nu de melodie, dus je kunt meezingen. Blijf ik bang. Help. Want ik had hier heel mooi kunnen eindigen. Hè? Mooi afsluiten. Het liedje en dergelijke van. Bevestigt allemaal wat ik al in de 4 bouwstenen of principes heb doorgegeven. En dan gaat u gerust naar huis. Maar misschien nog wel met de vraag. Hoe kan het dan zijn dat ik nog steeds bang ben? Nou kijk, er zijn natuurlijk angsten. Die een grondslag hebben. Die niet zozeer te maken hebben met wereldgebeuren, maar iets wat je in je eigen leven hebt meegemaakt. Angsten die diep in je DNA zitten, of in je ziel zitten. En waar je misschien wat professionele hulp bij nodig hebt, om het onder woorden te kunnen brengen en om het te kunnen loslaten. Over die angst heb ik het ook niet precies. Mij gaat het er echt om, welk vertrouwen heb je richting de toekomst? Want angsten zijn er. En soms zijn angsten ook nuttig. Ik bedoel, als je de straat wil oversteken en dan komt de vrachtwagen aanrijden, is het heel handig dat je even bang bent en dan op de plek blijft staan, in plaats van oversteken. Dat is een stukje gegeven aan ons. Maar toch, hè, die angst voor de toekomst. Ja, je hebt gewoon die andere werkelijkheid nodig. Dat plaatje bedoelde ik als mijn logo. Even erachter kunnen kijken. En de enige manier om erachter te kunnen kijken, achter de werkelijkheid van wat we zien, is een gebed dat vraagt om die werkelijkheid te kunnen zien. En het antwoord daarin is het woord van God dat ons die werkelijkheid toont. Met de woorden van Paulus, zoek de dingen die boven zijn, die beneden is het niet. Zoek de dingen die boven zijn, waar ons leven met Christus verborgen is in God. En ik meen dat Corrie ten Boom het ooit heeft uitgelegd van, dit ben ik en ik ben gestorven. Telt niet meer zo mee, hè? Dit is wat Facebook zegt, maar dit is wat wij zeggen, wat wij mogen zeggen. Ik ben gestorven en mijn leven is met Christus verborgen in God. Colossense 3. En als God dan uit de hemel naar jou kijkt, ziet hij de Heer Jezus. En als ik naar God kijk, zie ik ook de Heer Jezus. Want mijn leven is met hem verborgen. Dat is die andere werkelijkheid. En Paulus zegt, daar heb je actieve zoeken voor nodig. Het komt je niet vanzelf aanwaaien. Maar als je het mag ontdekken, is het ook de waarheid die je ontdekt. De waarheid van die andere werkelijkheid. En dan gaat elke tekst tot je hart spreken. Zoals bijvoorbeeld deze. Wees niet bevreesd, want ik ben met jou. Wees niet verschrikt, want ik ben jouw God. Ik sterk jou, ook help ik jou. En weet je, wij mogen onze, ik zou haast zeggen onze fantasie, ons vermogen om iets voor te stellen, gebruiken om die andere werkelijkheid te zien. Een psychiater heeft een keer gezegd dat onze hersenen lopen altijd op ons leven vooruit. Heeft al dingen gezien voordat ze daadwerkelijk gezien worden. En we kennen allemaal wel, en ik heb het ook hier eventjes nog staan. Eventjes naar de afbeeldingen toe. U kent dat wel, want u heeft het van misschien uw vader en moeder wel meegekregen. Het oud-Nederlands gezegd of gedichtje. Een mens lijdt het meest, doch dat nooit. Zo heeft de mens. Ja, de gemiddelde leeftijd ligt hier toch wel boven de 40, hoor. Want dan kennen wij deze dingen, hè? Ja, maar er is nog een tweede couplet, hè? Wist u dat? Wij kennen dat eerste misschien nog wel, van oma geleerd, of van mama, of van papa, weet ik veel. Maar de tweede, dat wordt dus soms dus aangevuld met het leed dat is drukt niet zo zwaar als vrees voor allerlei gevaar. Doch komt het eens in huis, dan helpt God altijd weer en geeft hij kracht. Ja, u kent het tweede couplet wel een beetje minder, maar u kent het. Dan in ieder geval dacht u, het rijmt in ieder geval. Maar dat is het, hè. Angst is eigenlijk gebaseerd op wat zou kunnen gebeuren. Dus wat wij ons kunnen voorstellen, dat er zou kunnen gebeuren. En dat is een voorstellingsvermogen dat we hebben. Het gaat soms heel snel in ons denken. Maar datzelfde voorstellingsvermogen kunnen we dus ook gaan gebruiken, het vermogen om iets voor te stellen, om na te denken over de dingen die boven zijn. Om na te denken over de wereld die God gaat geven. Het koningschap wat hij gaat uitoefenen. Straks. Waardoor het kwaad verdwijnt van deze wereld. En dat kan je helpen. Soms ook heel praktisch, hè? Dat voorstellingsvermogen. Ik zal u eerlijk een geheimpje vertellen. Ik ben bang voor tunnels. En vooral die hele lange onderweg naar Italië. Cotta-tunnel. Ik weet niet, als je wel eens in Italië op vakantie bent geweest en je komt vanuit Nederland, moet je door die lange tunnel. 17 kilometer. Je zit er minstens ook 17 minuten in. En wij vinden het allebei, mijn vrouw heeft gelukkig precies hetzelfde, dus we hoeven niet voor elkaar onder te doen. We zijn allebei bang voor die tunnel. Altijd zijn we over de Cotta-tunnel gegaan. Gewoon eroverheen. Waarom? Het is veel mooier, maar dan hoefden we er ook niet doorheen. Dus we hadden een goede reden. Behalve als je in april of mei op vakantie gaat, dan is die tunnel nog dicht. Toen wij dat zagen op ons tijdelijk overnachtingsadres van, oh jee, de tunnel is dicht. Laten we dan een andere weg kiezen. Dus wij zorgden dat er een tunnel was die wat korter was. Dat zat inderdaad in de buurt. Alleen, wij hadden niet in de gaten dat Google ons wees om bij die andere tunnel te komen, dat we toch eerst de Cotta-tunnel door moesten. Was ik Google niet echt dankbaar om, maar ik kwam erachter 2 kilometer voor de tunnel. toen moesten wij er doorheen. En we waren allebei echt wel paniekerig. We moesten door een tunnel heen. Weet u wat ik gedaan heb? Ik ben een psalm gaan zingen. Aan het begin van de tunnel. Op hele noten. Waarom? Iemand had mij eens gezegd, als je zingt, terwijl je een dreigende paniekaanval hebt, controleer je je ademhaling. Ik dacht, dan moet ik het minstens op hele noten doen. Want dan ga je er namelijk goed op concentreren. En dat hielp ook inderdaad. En we hebben elkaar aangekeken toen we ongeveer een minuut of vijf in de tunnel waren van, als we nou gewoon zingen dat God goed is. Gods goede tierenheid is tot in eeuwigheid. Zoiets, die psalm hebben we ongeveer gezongen. Het hielp. Maar het is ook het voorstellen van dat Gods goedheid en Gods liefde en Gods macht en Gods toekomst altijd beter is dan wat we nu zien. We gebruiken daarmee dus ons vermogen, onze verbeeldingskracht om iets te zien wat we normaal gesproken niet zien. En dat ga ik dus ook gebruiken voor mijn verlangens. Verbeelden wat waar is. God belooft geen lijden, geen dood, geen ziekte. De waarheid. Gods waarheid. Alles wordt nieuw. En als we bang zijn voor die toekomst, heeft dat ook alles te maken met ons godsbeeld. Want zijn we bang voor God? Maar als God liefde is, is er in hem geen angst. Er is in de liefde geen angst. Want die liefde is verbonden met God en God is liefde. En wat staat in Romeinen 8? Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus. Ook werkelijk niets. Ga die elk dingetje onderzoeken en je weet, niets kan ons scheiden. Want ons leven is nogmaals verborgen in hem. En de volmaakte liefde drijft de vrees uit. Als je bang bent voor de dingen die gaan komen, misschien ook wel bang bent voor de resultaten van je eigen leven te zien, omdat ze niet altijd zo bijzonder zijn, omdat je ook dingen zo vasthoudt die eigenlijk niet vastgehouden zouden moeten worden. Je voelt verslavende dingen in jezelf en je denkt, God blijft wel ergens boos op mij. Dan heeft het te maken met het angst voor oordeel. Maar Romeinen 8 vers 1 blijft het antwoord. Er is geen oordeel meer voor hen die in Christus Jezus zijn. En er staat ook het hele kleine woordje nu in die tekst. Nu geen oordeel meer. Want oordeel heeft te maken met angst voor straf. Alle straf is betaald. Alle straf is gedragen. En dan staat er wie bang is, is niet volmaakt in de liefde. Heb je een gevoel gehad, denk je, ja, dus als ik dus bang ben, ben ik niet volmaakt in de liefde. God schrijft mij af. Maar God schrijft niemand af. Als je juist die liefde wil kennen en mag kennen in Christus, dan drijft die liefde ook de vrees uit. Nou, het is misschien een beetje een grappig verhaaltje in de tunnel, maar ik zong maar over die goede tierenheid van God en het hielp. En waarschijnlijk ook door de ademhaling, maar ook vanuit het besef, dat wil ik dan ook zingen. En gelukkig was er ook licht aan het eind van de tunnel. Dat scheelde dan ook alweer. Weet je, ik geef jullie tot slot nog een paar tips mee. Een paar, een paar aanwijzingen om te kunnen leren vertrouwen te midden van je angsten. David heeft ooit gezegd, ten dagen dat ik bang ben, vertrouw ik op u. Hij staat niet dat hij nooit bang was, maar hij ging vertrouwen om dat in te gaan zetten. En hier dan, de volmaakte liefde drijft de vrees uit. En als u kijkt naar het schema, dan zie je dat het verband tussen de versen heel sterk. Voor wie het zien kan. Een paar tips. En u zult het waarschijnlijk niet helemaal verwachten van mij, maar mijn tip is, neem dagelijks een warm bad. Die zag er niet aankomen, dat weet ik zeker. Wat bedoel ik er eigenlijk mee? Nou, toen ik nadacht over een aantal aanwijzingen, een aantal dingen die ons kunnen helpen om te leren om te gaan met onze angsten, dan kom ik aan drie dingen. En de eerste letters van die dingen vormden samen het woord bad. Toen dacht ik, nou, dan heb ik in ieder geval iets leuks om mee te eindigen. Neem dagelijks een warm bad, maar wat betekent dat eigenlijk? Niet dat u dagelijks letterlijk een warm bad moet nemen. Misschien heeft u helemaal geen bad thuis. Maar het staat voor deze drie dingen. Bidden, danken en bijbellezen, daar staat voor die B. Als dat woord in je hart geschreven is van God. Als je aandacht in je leven geeft aan de dingen van God. En je doet dat regelmatig. En je opent je hart ervoor. En je schrijft dingen op. Je houdt het allemaal bij wat je mag leren. En vooral wat je mag leren van God in allerlei situaties. Dan krijgt het ook vat op jou. Dan gaat het iets in je doen. Ik heb ooit een keer een diepe angst ervaren. Om mee te eindigen. Tijdens de coronatijd. Een diepe angst dat ik dus ziek zou worden. En niet alleen ik was bijna nog banger voor mijn vrouw en kinderen. En misschien kent u die angst wel van toen. En ik zei dat niet tegen mijn vrouw, ik zei het ook niet tegen mijn kinderen, ik droeg het in mezelf een beetje mee. Ik zei het wel tegen God. Ik zei, God, ik ben eigenlijk gewoon hartstikke bang. En wil ik niet, want deze principes ken ik, maar ik ben het wel. En ik kan ook moeilijk van slapen. Niet lang daarna droomde ik en ik werd wakker en ik weet niet meer wat ik gedroomd heb, maar er was één woord in de gedachte dat ik nogal een merkwaardig woord vond op dat moment. En dat was het woord Rafa. En dan bedoel ik niet die plek mee in de Gazastrook, maar Rafa. En ik dacht, een raar woord, ik ga gewoon weer verder slapen. Maar ik kon niet meer verder slapen, want ik bleef maar in mijn hoofd zitten met het woord Rafa. Nu had ik mijn mobieltje voor de wekker naast me liggen op het nachtkastje. Dan dacht ik, ik kan natuurlijk even gaan kijken of er een woord is, Rafa, en wat het dan betekent. En ik klik op het woordje Rafa. En de eerste link was dat het een verwijzing is naar een naam, een deelnaam van God. Een van de 7 grote deelnamen van God. Jehovah Rafa, Rafa'i. En het betekent, de Heer is uw genezer. Dat las ik op dat moment. En het is niet zo dat ik denk van als ik ziek ben, God doet een wonder en ik ben weer beter. Ik heb genoeg in mijn leven gezien dat dat niet altijd gebeurt. Maar hij blijft wel de geneesheer. Of het nou beneden is of boven. Genezing is in God. Hij is de heelmaker, de heiland. En ik werd heel erg gerust door deze woorden. Ik sliep ook binnen 5 minuten en de hele nacht door. En het is me de hele coronatijd bijgebleven. Wat maakt het uit wat er precies gebeurt? Natuurlijk maakt het veel uit, want er is veel verdriet als mensen overlijden. Maar het zal mijn hart nooit losmaken van God. In de liefde is geen vrees. Niets kan mij scheiden van Christus. Ik mag leven met hem. En ik mag leven in volle gerustheid dat hij mijn geneesheer is. En niet alleen van mij, maar van iedereen die op zoek gaat naar wie hij is. En dat is ook het effect ook van dat je die woorden meteen verstaat als je het woord van God kent. En het gedaald is in je hart en in je leven. Dan ga je ervoor danken. En je verlangt nog meer te willen lezen. Tweede is, wat je vooral moet met je angsten is, deel het. De angsten die verborgen blijven, blijven vaak ook verborgen. Maar jij zit ermee. Deel je angsten, waar je dan ook bang voor bent. Deel het. Ik heb regelmatig gesprekjes met kinderen op school. Ik ben vertrouwenspersoon op mijn school. En dus komen de kinderen ook echt wel soms met verhalen aan. Dat je denkt, nou, ze hebben een thuissituatie waar je wel degelijk bang voor kan zijn. Maar dan moedig je zo aan dat zij praten en hulp zoeken. Dus deel het wat je bezighoudt. Niet alleen je angsten, maar alles. Word een gemeente dat open en transparant is voor elkaar. Schaam je nooit voor je angsten. Vertel het gewoon binnen je huiskring, binnen de Bijbelstudies, wat dan ook. En het laatste is gewoon heel praktisch. Doe iets goeds. Op het moment namelijk dat je iets goeds doet, ben je niet zo bezig met je angsten. Want je bent gewoon bezig. Je leidt het letterlijk af. Dus neem dagelijks gewoon een warm bad. Lees de Bijbel. Bid elke dag. Deel anderen je angsten. En doe iets goeds. En wees maar niet bang. Vertrouw. Laten we danken. Vader in de hemel, dank u wel dat u ons deze woorden geeft vanmorgen. Dank u wel dat u ons uw woord ontvouwt, Heer, als het gaat om het niet bang mogen zijn. Heer, en er staat ook zoveel keren vermeld in uw woord, dat we niets hebben te vrezen. Heer, er is heel veel reden om soms bang te zijn. Dingen in ons eigen leven of in de wereld, in het wereld gebeuren. Maar u staat boven alles en u werkt door alles heen. Geef, Heer, dat we meer mogen leren vertrouwen te midden van alles. Amen.